We zitten in Openbaring 6 en voorlopig zitten we daar ook nog wel even, denk ik. Hoewel, het duurt op zijn minst 3,5 jaar, dus wij gaan er wel sneller doorheen dan die 3,5 jaar in de toekomst duurt. En ik wil maar gewoon daar weer mee beginnen, al is het een keuze die ik maak om niet hoofdstuk voor hoofdstuk te gaan behandelen, maar om de periode zo exact mogelijk te gaan formuleren vanuit de Bijbelgedeeltes die erover gaan. En elke periode in de toekomstige tijd, ook naar de opnames worden, heeft natuurlijk een bepaalde invulling. En de Bijbel spreekt er ook wel over. Maar dat kun je dus op verschillende manieren doen. Meestal wordt het boek Openbaring dan ook zo behandeld dat men hoofdstuk voor hoofdstuk gaat doen. En in het begin kan dat ook wel, maar omdat het boek dus via verschillende kanten allerlei aspecten laat zien, ligt het wel eens wat voor het gevoel van de mensen heel erg door elkaar. Dus om dat te voorkomen wil ik proberen om dus historie voor historie en de geschiedenis, zoals de Bijbel die dus in het verloop vertelt, zo goed mogelijk te onderzoeken. En dus begin ik maar wel weer bij Openbaring 6. En daarvan 1 tot en met 4, om, gewoon als eerste inleiding. En ik zag dat het lam een van de zeven zegels opende. En ik hoorde een van de vier wezens zeggen, als een geluid van een donderslag, een stem van een donderslag, kom en zie. En zie een wit paard. En hem die erop zat, het moet met een kleine letter, staatsvertaling heeft dat helaas met een hoofdletter gedaan, en hem die erop zat, had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en met de bedoeling te overwinnen. En toen het lam namelijk, het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede wezen zeggen, kom. En een ander paard kwam naar buiten, kwam uit, rood. En die erop zat, werd gegeven om de vrede weg te nemen van het land. En dat zij elkaar zouden doden. En hem werd een groot slagzwaard, zelfs niet een gewoon zwaard, maar een slagzwaard gegeven. Wel, wat we hieruit concluderen kunnen is dat die eerste komt met een boog. En in de historie, of althans in de toekomstige situatie, moeten we het weer even zo zien. En de opname, de wegrukking, dat we zeggen de komst van de gelovigen bij de Heer Jezus, die is geweest. Die wegrukking is geweest, dat is dus het einde, zou je kunnen zeggen, van de periode van, nou, noem maar even, ruim 2000 jaar. Waarin dus de Heer Jezus in het lichaam van Christus, dus in zijn gemeente, zijn werk doet. Ook daar komt op een gegeven moment het eind aan. En na deze, hebben we gezien vorige keer, dan zal ik terugkeren, enzovoort. En dan zal hij de vervallen hut van David weer opbouwen en wat daarvan ingestort is, enzovoort. Dus nadat de gemeente is geweest, nadat de heidenen bij elkaar zijn gekomen en zijn opgetrokken naar de hemel, gaat God dus beginnen met een situatie van de terugkeer van het volk Israël, maar ook om met het volk Israël verder te gaan, omdat hij namelijk twee volken heeft waarvan hij zich wil bedienen. Eerst, dat is nu nog steeds zo, een volk van tussen de heidenen uit, van tussen alle volken uit. En dat volk wat tussen alle volken uit is, dat is het volk waar hij zich van bedient voor de geestelijke en de hemelse kant. Maar hij heeft twee kanten, hij heeft een hemelse kant, hij heeft een aardse kant. En in de hemelse kant is dus het volk van God nu, dat niet een letterlijk vaderland heeft, maar een hemels vaderland. Dat niet een letterlijk Jeruzalem heeft, maar een hemels Jeruzalem. Dat niet een letterlijk volk is wat in een land woont, maar dat verspreid over de hele wereld toch één volk is. Ook uiteraard met al diegenen die inmiddels overleden zijn, maar toch leven uiteraard in Christus. Dat is een volk waarvan hij zich bedient. En dat is ook aan Abraham beloofd, een volk als de sterren des hemels. Maar ook als het zand der zee. De sterren des hemels is dus de gemeente, dat volk uit de heidenen. En het zand der zee wordt in de toekomst het volk Israël. Nou, hoe het ook zijn mag, die twee volken, daarvan bedient God zich uiteindelijk om alsnog de vijandschap van de Satan te vernietigen. Het was ooit de wens van God dat die kleinere, met minder mogelijkheden bevatte mens, die machtige vorst, namelijk de Satan, zou vernietigen. Mits hij in die Hof van Eden gehoorzaam zou zijn aan God. Nou, dat is niet gebeurd, dus vandaar dat hetzelfde plan nog steeds doorgaat, alleen nu via de tweede Adam, niet de eerste, maar de tweede Adam, Jezus Christus, en hen die van Jezus Christus zijn. Dus moet de Heer Jezus Christus en God zelf eerst de zonden van die mensheid en van die groep zien weg te werken, zodat die mens zich daar in ieder geval niet steeds heel bezig te houden, maar zich veel meer bezig kan houden met het plan dat God heeft. En dat ontvouwt hij in de Bijbel voor diegenen die hem lief hebben. Wel, we hebben de vorige keer gezien dat na de komst van de gemeente naar boven en de Heer weer teruggaat, heb je een periode van 7 jaar en van 33 jaar. Die 33 zijn we voorlopig nog niet aan toe. Dat is echt anders dan wat je meestal hoort. Meestal hoor je, als men dit al weet, van de toekomst over een periode van 7 jaar. Maar de Bijbel is duidelijk erin dat er een periode is van 7 jaar en van 33. Dat zullen we ook nog meermalen tegenkomen. De vorige keer hebben we gezien dat die 7 jaar te splitsen is in 2 keer 3,5. U ziet hoe precies recht ik dat ook heb neergezet hier. En die periodes van 2 keer 3,5, die vinden plaats in een turbulente tijd in Israël. Want we hebben gezien dat hij eerst twee getuigen laat optreden, Mozes plus Elia. Die treden op nadat de gemeente is opgenomen. We hebben gezien, het heeft te maken daar met de tempel gods die is afgemeten. Nou, ook dezelfde omschrijving voor de wegrukking, de opname. Twee getuigen, die treden op, Mozes en Elia. Beide hebben ze een speciale bediening gehad, maar in de toekomst nog. Mozes, om wie het lichaam enorm gestreden is door de engelen en door de Satan. Dus kennelijk was er belang voor bij dat lichaam. En Elia, die helemaal is opgenomen in de hemel, in ieder geval weg is gehaald, levend. Dus er is wat mee. Deze twee personen komen ook vaker voor in de Bijbel. Maar dit zijn ook de twee getuigen, hebben we de vorige keer gezien, die van God getuigen in het land Israël. Want je moet rekenen, de gemeente is weg, de Heilige Geest is met de gemeente meegegaan, dus er is geen Heilige Geest meer. Er is niks meer wat eigenlijk de macht van de Satan zal kunnen tegenhouden in deze wereld, strikt genomen. Want wat is er nu aan de hand? Als die gemeente dus wordt opgenomen, dan krijgen we te maken met, en daar wil ik toch nog even naartoe, Openbaring 12, geloof ik. Zo af en toe zult u wel eens herhalingen horen, maar dat is dan niet anders. Ja, Openbaring 12. Die vrouw die in barensnood is om te baren, dat is zeg maar een gelovig Israël. Daar komt het op neer eigenlijk. En vers 5 en 6, dan lees ik maar even door. En zij baarde een mannelijke zoon. We hebben gezien dat dat het mannetje is van Leviticus 12. Als dus een vrouw, een mannetje, een jongen van het mannelijke geslacht baart, staat daar dubbel op, dan is zij 7 jaar onrein. En 33 jaar mag ze, 7 dagen onrein en 33 dagen mag zij niet tot de tempel naderen. Dus 40 dagen in totaal zit er een sprake van onreinheid na de geboorte van de zoon. Typerend is als Israël, de gemeente, uiteindelijk komt de boodschap uit Israël, het zijn allemaal Joodse predikers geweest, bij wie alles begonnen is natuurlijk, de 12 discipelen, Paulus enzovoort. Uit dat Israël komt uiteindelijk dat kind voort, die mannelijke zoon, dat is dit kind. Ze baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zal hoeden, futurum, toekomstige tijd, met een ijzeren roede. We hebben gezien dat datzelfde al voorkomt, die scepter, om de heidenen te slaan in de gemeentebrieven van Openbaring 2 en 3. En haar kind werd weggerukt tot God en tot zijn troon. Weggerukt, weggegrist is dat. Voordat een ander het kan pakken, zoiets is dat. Dus dat kind dat werd weggerukt naar God en zijn troon. Die termen komen vaker voor, weggerukt, ook in 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, waar het echt gaat om de opname van de gemeente. Weggerukt. Dit is niet erg bekend binnen het christendom. En als het al gelezen wordt, wordt het niet als zodanig geloofd. Of alles helemaal gezet aan het eind van de tijden, vlakbij de grote witte troon of zo. Men heeft geen visie rondom de lijn die de Bijbel aangeeft rondom de toekomst. Wel, daar wordt hij dus weggerukt naar God en zijn troon. En die vrouw, dan staat hier, dat moeten we vandaag namelijk over verder, die moet vluchten Dat staat er ook. Die moet vluchten. Staat hier achter de woestijn in. Alwaar zij een plaats heeft van God bereid. Opdat zij haar daar zouden voeden. Geestelijk voeden hoor. Niet van, oh wat heb ik honger, mag ik nog een... Nou ja, het gaat om geestelijk voedsel. Het gaat om inzicht in de dingen van God en van Christus. 1260 dagen. Dus die vrouw die wordt gevoed gedurende 3,5 jaar. Nou goed. Dat is even vooruit, want het vers 6 gaat verder in vers 13 en 14. Dat zien we staan toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, heeft hij dus die vrouw vervolgd. Dus dat is het volgende verhaal. Maar eerst dat kind. Dat kind is boven. Lees, de gemeente is dus boven bij Christus. Dan krijgen we vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen zijn boodschappers. En Michaël is een omschrijving, mensen, voor zover ik er zicht op heb, van de Heer Jezus Christus in zijn macht over alle hemelse vorsten, alle hemelse machthebbers. Wie is als God, betekent dat? Michaël. Wie is als God? Een omschrijving van Jezus Christus. Hij staat ook voor het volk Israël, zegt Daniël 12. Die staat voor, die dus de voorstander is van het volk Israël. En hij wordt zo genoemd, Jezus Christus wordt zo genoemd in zijn positie, in zijn hemelse positie, als het gaat om strijd. Als het gaat om de bescherming van zijn volk. Als het gaat om het vechten voor zijn volk. Hier ook, Michaël en zijn boodschappers, engelen. En dat is ongetwijfeld de gemeente die daar dus in ieder geval bij zit. Want waar de Heer Jezus is, daar zijn wij ook. Zegt 1 Thessalonicenzen 4. Dus die engelen zijn ongetwijfeld de gemeente. Die vechten samen met Jezus Christus tegen de draak. Omschrijving voor de Satan. En de draak, ja dat moet dan ook wel, die krijgde ook en zijn engelen. Die zaten tot dat moment nog kennelijk steeds in de hemel ergens. Let op, de hemel bestaat uit 3 onderdelen. Je hebt de hemel, de vogelen des hemels, de atmosfeer. Je hebt de sterren des hemels, dat is de stratosfeer. En dan heb je de derde hemel, de plaats waar God in het centrum van woont. Alles in die drie delen, kijk maar naar het oog bijvoorbeeld, naar al die andere vormen. Die uitdrukkingen hebben altijd te maken met die drieheid. Paulus, 2 Korinthe 12, die werd weggerukt tot God en tot zijn troon, tot in de derde hemel, zegt hij. Eerst tot aan de derde hemel en dan tot in het paradijs Gods. Dus in die derde hemel, het centrale gedeelte, is het paradijs Gods. En laat dat nog net Eden heten, gelukzaligheid. Wel, dat is de gedachte die hier dus ook naar voren komt. Wij worden dan weggerukt, wij komen met Jezus Christus in contact. Hij wacht ons op bij de derde hemel, dan gaan we samen naar de Vader toe. En dan worden we dus eengemaakt. Alle posities van hoe iemand trouw is geweest is, worden daar uitgedeeld. En word je eengemaakt rondom Jezus Christus. En daar gaat het werk beginnen. Er wordt dus ook niet gezegd, bijvoorbeeld, hoe lang er tussen die wegrukking zit en het moment waarop wij met Michaël moeten gaan vechten, met Christus moeten gaan vechten tegen de Satan. Want dat moet. Wie nu geestelijk strijdt, die is voorbereid om straks letterlijk, zeg maar, te strijden tegen die geestelijke machten. Want we zijn een geestelijk volk. Dus Christus heeft de gemeente onder andere nodig voor die strijd tegen die geestelijke machten. Nu al, want dat zijn onze vijanden. Dat weet Satan ook heel goed. Dus in Efeze 6 wordt er ook gezegd, wij hebben niet te vechten tegen mensen. Niet tegen vlees en bloed. Ook niet tegen situaties van onszelf. We hebben te vechten tegen de geestelijke macht die erachter zit. Omdat God ook niet kijkt naar hoe het lichaam eruit ziet, maar naar de kracht van de geest die in ons zit. Dus ook die vormen, die achtergronden, zijn geweldig belangrijk in deze hele strijd. Wel, de oorlog vindt plaats, en vers 8, en zij hebben geen vermogen, staat er. Zij hadden de kracht er niet voor. En hun plaats, let op, hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Tot dit moment, ook denk maar aan de verzoeking van Jezus in de woestijn, dat de Satan komt, die zet hem zomaar even op het dak van de tempel, of die zet hem zomaar op een heilige berg en overziet alle koninkrijken, dat kan, van de aarde. Kan dus kennelijk, in die sferen. Dat had hij, die macht had hij, de Satan. En die is hem ook gegeven, en God heeft hem dat ook niet ontnomen, in die zin niet ontnomen, pas door de opstanding van de Heer Jezus Christus, dood en opstanding, is zijn macht overwonnen en kan iedereen overwinnen die in Jezus Christus is. Dus in die zin is hij natuurlijk fel gebeten op gelovigen. Op mensen die God serieus nemen. Die het boek Openbaring ook serieus nemen. Er is ontzettende strijd overgeleverd in de kerkgeschiedenis. Het heeft 400 jaar geduurd voordat dat 70ste boek, 69 boeken oké, maar die laatste, de 70ste, waar ik dat meer hoort, die scheiding van 69 en 70, dat heeft 400 jaar geduurd voordat het algemeen geaccepteerd werd. Waarom denk je? Omdat hier precies in beschreven staat hoe de tegenstander te werk gaat, hoe die te werk zal gaan, wat er zal gaan gebeuren. En hij heeft natuurlijk geen enkele interesse bij het feit dat zijn werk geopenbaard zal worden. Dus moet hij ook wel zoveel mogelijk dat boek Openbaring die weg te werken als, voor wat voor argumenten dan ook gebruikt worden. Wij trappen hier niet in en wij geloven gewoon wat er staat. En dus staat hier, zij hebben niet het vermogen gehad en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Vanaf dat...
Wat? Het staat er ook in de tijd Job van Gods troon verschijnen. Wat dat hier niet meer bedoelt.
Wat nog eens?
Dat staat nu van Gods troon kon verschijnen. Want staat er verschijnen het boek Job voor Gods troon.
Nou, hij verscheen voor God. Want er kan wel heel afstand zitten hoor. Dat maakt zich niet uit. Hey, op een gegeven moment zegt God tegen Satan, of de Heer is dat dan, in het Oude Testament. Die zegt tegen Satan, heb je mijn vriend Job wel gezien? Want, waar kom je vandaan, is het eerst. Hè? Ja. En zegt hij, van de aarde te doorkruisen. Dus hij zit altijd met zijn engelen. Daarom geloof ik ook dat hij op de planeten zit. Dat komt gewoon omdat er een planeet. Een planeet komt van het Griekse, planao. En altijd als het staat Satan die de hele wereld verleidt, dan is dat werkwoord planao wordt ook gebruikt. Van doen dwalen. Dat zijn dus ook dwaalsterren, planeten. Er is ook een enorme interesse van de wetenschap om juist te weten wat daar gebeurt. Heel apart, weten zij veel. Maar ik ben er ook van overtuigd dat die zogenaamde, wat men dan noemt, aliens of wat dan ook. De wereld wordt gewoon klaargemaakt voor dat soort grapjes. En die aliens en dat wat van een andere soort is enzovoort, dat moet straks met open armen ontvangen worden. Dus betekent dat ook dat Satan en zijn engel op een gegeven moment inderdaad op aarde terechtkomen, zoals hier ook staat.
Hij kan dus niet meer bij God komen, zoals hij dat
nee.
Wordt hij
in de baan. Nee, eigenlijk heeft hij die positie verloren. Hij was bij God. Hij had de grootste macht, zeg maar, als engel gekregen. En het was de bedoeling dat hij dus die wereld verder tot ontwikkeling zou brengen enzovoort. Op een gegeven moment heeft hij van zijn positie misbruik gemaakt. Hij heeft gedacht van, kom, weet je wat ik doe? Ik wil zelf God worden. Ik wil niet onderkoning, ik wil koning worden. Dus is hij opgeklommen met een aantal engelen die aan hem dienstbaar waren. Want hij had gewoon een derde van die engelen die eronder stonden. En is hij in opstand tegen God begonnen. Dat heeft hij behoorlijk verloren. En vanaf dat moment is die positie uit de hemel verdwenen.
Mocht hij nog
niet komen?
Nee, kijk. Naar de opstand van Satan.
Het is zo dat de positie die hij bij die troon had in het centrale punt van de hemel, dat had hij vanaf dat moment niet meer. Het enige wat hij dus nog kan doen is in de stratosfeer bezig met de gang van zaken op aarde, want dat is hem nog niet weggenomen, zeg maar. Te bekijken om dat zoveel mogelijk tegen God in opstand te brengen. Dat heeft God nog zo gelaten voorlopig, omdat hij een volk, te midden van al die vijandschap, een volk voor zijn naam wil creëren. En waarom haalt die Satan er niet weg? Omdat Satan, behalve dan dat hij natuurlijk veel schade toebrengt in allerlei vorm, toch ook een goede oefening is, hoe raar het ook klinkt, voor de gelovigen en ook voor zijn volk straks, om niet alles te verwachten van de zichtbare wereld, maar alles te verwachten van God die jouw leven leidt. En dat Satan op een gegeven moment, als het zo uitkomt, een keer weer een gesprek heeft met God, omdat God dat een keer toelaat, is wat anders dan dat zijn positie daar is. Zijn positie is dat niet meer. Ik heb u verbannen van de Heilige Berg, staat daar. Dus die plek die hij had, die heeft hij niet meer. Hij is hiervan verbannen. Ik haal die weg, te midden van die vlammende stenen die hij eerst had. Die positie is hij kwijt. Dus nu zit hij een punt lager. En nu met deze strijd wordt hij nog verder naar beneden gekukledopiet. Dus dat is een goede zaak. Maar een pittige. Hun plaats is dus niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak. Draak staat voor de positie van de Satan voor dat de zeven dagen plaatsvonden. Dus in die eerste voorwereld. Namelijk de oude slang, dat was in de tijd van Adam en Eva, die genaamd wordt duivel en Satan. Satan is het Latijnse woord voor tegenstander, of het Hebreeuwse woord voor tegenstander. Duivel is het Griekse woord voor diabolo, hij die alles door elkaar gooit. Dus er staan nogal wat posities in. Die de gehele, kijk toch helemaal, die de gehele wereld doet dwalen, planao. Dat heb je het woord. Daar komt het woord planeet ook van. Daar geloof ik dus ook inderdaad dat ze daar zitten. Althans de vorsten van Satan. Ze zullen overal hun plek ergens hebben, maar ook daar. En ik zeg, zij zijn geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus dat is een verdere wegdrijving van het centrum van God. En ik hoorde een luide stem die zei in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn gezalfde. Let op, zijn Christus. Zijn gezalfde, Gods gezalfde, is dus Jezus Christus. Want de aanklager van onze broederen, dat is typerend voor hem, schuldgevoelens kweken en zo, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht, die is naar beneden gegooid. En zij, kijk, moet je opletten, zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Wie zijn die zij? Nou, dat zijn die zogenaamde engelen met Michael. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, dus door te geloven in de kracht van het bloed, van de verlossing en alles van de reiniging wat ermee te maken heeft, en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemel en gij die erin woont, dus alle tegenstand tegen God is nu uit de hemel weg. Alleen nog op de aarde is die. Wee degenen die, en dan moet u iets veranderen, die het land en de zee bewonen. Het land is namelijk Israël en de zee zijn de volkeren. Symboliserend, hè? Het land is het land Israël en de zee, zoals de zeeën bruisen, zo brullen de natiën, psalmen. Dus zee, zeeën en volken, natiën, die worden bij elkaar getrokken als beeld. We kennen ook de uitdrukking mensenzee. Nou, die uitdrukking is hier dus ook. Het land is hier in Israël en de zee is hier dus de volkerenwereld. Nou, dat heb je eigenlijk. Wee hen die het land en de zee bewonen. 7 jaar, land, 33 jaar. Eigenlijk, de wereld. Want de duivel is tot jullie naar beneden gekomen en hij heeft grote woede. Omdat hij weet dat hij maar een korte tijd, lees 40 jaar, heeft. Goed, nu gaan we door. Want we zitten al, ik heb het de vorige keer gehad over die twee getuigen enzovoort, ook dat zij in Jeruzalem gekruisigd worden. Niet, die lichamen liggen niet, maar die worden gekruisigd. En ik moet even iets groter maken de tijd. Dus, dit is de eerste 3,5 jaar. En die punt erin is dit midden en dan krijg je nog eens een keer weer 3,5 jaar. Maar er gebeurt ook nog van alles in. Wat ik dus probeer te doen is in het boek Openbaringen de situaties die beschreven zijn vanuit verschillende scopes, vanuit verschillende hoeken, even gewoon te plaatsen in de tijd. Daar kun je het veel makkelijker aan ophangen dan wanneer je regel voor regel nagaat in dit geval. Omdat ja, dan kom je er vaak niet zo goed uit. Hier gaat het krijgen. Toen de draak zag dat hij op aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die dat mannetje gebaard had. Dus die vrouw, wat beschreven stond in 11 vers 12 vers 1, een rood teken in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren, 12 stammen. Gewoon een beeld van 12 stammen, een christelijk volk. Gelovigen die in de nood zitten omdat er eerst een ander geboren moet worden. Deze vrouw, Israël, dus ouder, hè, wij zijn uit Israël zeg maar voortgekomen, dat is dat kind. Nou, die vrouw, het kind wordt weggerukt en wat gebeurt er dan? Ja, moet die vrouw, die moet vluchten. En dat is niet niks wat hier staat. Want dat wordt uitgewerkt, vers 6 wordt uitgewerkt in 13 tot en met 18, 17 eigenlijk. Dus wat in vers 6 staat, de vrouw vlucht de woestijn in, alwaar ze een plaats heeft, van God bereid, opdat ze haar aldaar zouden voeden, 1260 dagen. Oké. Toen de draak zag, vers 13, dat hij op aarde geworpen was, heeft hij de vrouw vervolgd die het mannetje gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van de, verander dat alsjeblieft even, van de grote arend. Niet van een, van de grote arend. Nou, je hebt allemaal van dat soort wilde toepassingen als dat zijn de Amerikanen. Of dat zijn Duitsers met hun arend, waar dan ook op enzovoort. Maar wij houden het ook maar liever even gewoon bij de Bijbel, want die moet dan ook wat zeggen. Die zegt iets anders dan dat het Duitsers zijn of Amerikanen. Deuteronomium 32. Vers 8 tot en met 12. Ja, 32. Deuteronomium 32, vers 8 tot en met 12. Toen de Allerhoogste de volken de erfenis uitdeelde waar iedereen kon wonen, na de zondvloed, heeft hij de zonen Adams van één gescheiden, heeft hij uit elkaar gehaald, zeg maar, van één scheiden. Toen heeft hij de grenzen van de volken gesteld naar het aantal van de zonen Israëls, 70. 70 volken waren er. Want het deel van de Heer is zijn eigen volk. Jacob is de snoer van zijn erfenis. Hij vond hem, Jacob, in een land van woestijn en in een woeste, huilende wildernis. En hij voerde hem rond, dat volk, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel. Staat daar dat woord, Henk? Ja. Als de man van zijn oog, staat daar letterlijk. Iets in die geest in ieder geval, maar goed. Dus in die woestijn voert hij het rond, onderwijst hij het en bewaart hij het ook. Heel erg goed bewaart hij dat uiteraard. Zoals een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, dus op zijn grotere vleugels, zo leidde de Heer hem alleen als arend. En geen vreemde God was met hem. Hij deed het alleen. Nou ja goed, hoe dan ook. Uiteindelijk staat hier dus hoe God dat volk dus beschermde in de woestijn. Nu zien we het merkwaardige dat hij hier weer, in een nieuwe situatie natuurlijk, want het gaat daarom die weg, dus die tijd vanuit de woestijn enzovoort, nadat ze in Egypte zijn geweest. Nu in Openbaring 12 wordt gezegd, en aan de vrouw zijn gegeven de twee vleugels van de grote arend. Vleugel in de Bijbel heeft te maken met bescherming. Hoe dikwijls heb ik u kinderen willen verzamelen onder mijn vleugels enzovoort, maar gij hebt niet gewild. Dus vleugels heeft te maken met bescherming. En die bescherming van de grote arend van God is dus aan deze vrouw gegeven. En dat staat ook in vers 6, hè, vlucht de woestijn waar ze een plaats heeft van God bereid. Dus dat wordt allemaal door hem inderdaad helemaal voorbereid. Die vrouw, die de bedoeling is opdat zij zou vliegen tot in de woestijn, staat er letterlijk. Dus ze komt uit het land en ze vlucht dus de woestijn in, tot te vliegen staat hier. Tot in haar plaats. Er is dus voor dit volk een speciale plaats gereserveerd. In de woestijn ergens. Opdat moet er staan, opdat zij daar gevoed wordt. Op die plaats voor haar gevoed wordt. Hoe lang? Een tijd. En tijden. En een halve tijd. En in vers 6 staat 1260 dagen. Dus zijn 1260 dagen hetzelfde als een tijd, tijden en een halve tijd. En het zou me niet verbazen als dat dus een jaar is. En tijden, 2 jaar. En een halve tijd, een half jaar. Dus 3,5 jaar. buiten, letterlijk staat er weg van het gezicht van de slang. Dus die heeft geen invloed daar meer op, zo gauw zij in die woestijn, in die plaats is. Dus betekent dat dat het volk vlucht. En dat is heel speciaal, want dat is, is echt een bepaalde tijd voor. Hoe komt het nu eigenlijk, waarom vlucht dat volk? Vluchten nou alle Joden dan die er zijn? Er wordt gezegd van je moet allemaal naar Israël komen, want daar is het zo veilig. Nou, het is voor de meeste Israëlieten het beste daar niet te zijn, voor gezien de toekomst, want het is een behoorlijk zware tijd. Wij zagen de twee getuigen. Breng het getuigenis van de Messias. Dat is de Joodse term voor Christus, voor de gezalfde. En er komen mensen tot geloof. Door die boodschap komen er mensen tot geloof. Dus er komen gelovige Joden. Er wordt van alles aan gedaan om deze mensen die tweede mond te snoeren. Dat lukt niet. We hebben gezien vorige keer hoe dat dus gaat. Dan kunnen ze inderdaad doden, de vijanden. En ze kunnen gedurende 3,5 jaar, hoe simpel, eenvoudig ook, door het land heen wandelen. En ze kunnen de boodschap gewoon brengen. En natuurlijk zal er dreiging zijn enzovoort. Want, we komen ook nog op, die vorst die er is, die vorst die komen zal, die zal er alles aan doen om die vrouw te vervolgen. Hij kan die twee getuigen natuurlijk niet aanpakken de eerste 3,5 jaar. Dus het enige wat hij kan doen is die mensen die dan geloven in wat ze zeggen, erachteraan gaan. En wat is de boodschap van deze getuigen? Omdat zij weten dat er een grote tijd verdrukking gaat komen voor Israël, zeggen zij, nu je gelooft in Jezus Christus, het land uit. Een Jood zeggen die na zoveel toestanden en de Tweede Wereldoorlog, of wat dan ook allemaal, of de verhalen erover, omdat de ouders het waren, dat soort dingen allemaal hadden overleefd, eindelijk in het land zijn, en dan moet je horen dat je weer uit moet. Dat is natuurlijk niet alles. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Dus er zullen ontzettend veel twijfelaars zijn. Er zullen zijn die zeggen, ja, maar dat is allemaal niet nodig, en weet ik wat allemaal. Er zullen zijn die het meteen geloven. Hoe dan ook, er ontstaat daar een groep gelovige Joden. Wat gaan die doen? Die vluchten. Maar er zijn ook een aantal die doen het niet. Die vluchten nog niet. En die blijven nog in het land. Die blijven misschien ook luisteren naar deze twee getuigen, hoe dan ook. En deze twee getuigen, die geven een boodschap weer, waarin men dus ook zegt, denk eraan, de vorst die hier is, daar ben ik nu een beetje vroeg mee, die vorst van het volk die komen zou, die vorst, dat is, ik zeg maar vast even, dat is de antichrist. Er zijn twee machthebbers in de toekomst, maar deze vorst is antichrist in de plaats van Christus. Die doet alsof hij de Messias is. Die wordt dus ook als Messias verheerlijkt. Die zal ook allerlei vrede en weet ik wat allemaal voor elkaar krijgen. Misschien komen we er nog op vanavond. Maar in ieder geval is dat de vorst die gaat optreden en die dus ook een groot gedeelte van het volk met zich meekrijgt. Maar hoe dan ook, deze twee getuigen die ontmaskeren de man. Die zeggen gewoon van denk eraan, dat moet je doen enzovoort, want hij komt niet van God en is niet de echte Messias enzovoort. Dus ja, dat is natuurlijk lastig als je weer, net zoals de Satan vroeger had, natuurlijk weer zo ontmaskerd wordt. Dus dat moet je op de een of andere manier natuurlijk zien weg te werken, op wat voor manier dan ook. Nou, dus hij gaat die mensen die er geloven achterna. En dat kan dus meer en meer worden. In eerste instantie hebben ze er nog niet zoveel problemen mee. Maar, op een gegeven moment kan er een spanningsmoment ontstaan die zo ver gaat dat ze dus ja, eigenlijk niks anders meer kunnen. Ik ga even terug in dit verband, want we moeten de tijden van de toekomst in de gaten houden. Ik ga even naar het laatste vers van Daniël 9. Dat gaat hier ook over, dus. Daniël 9, vers 27. Dat hebben we al gezien in verband met die periodes van 7 jaar, die weken, 69 weken en 70ste week. En vers 26 zegt, en na die 62 weken, lees in totaal 69 weken, zal een Messias uitgeroeid worden, maar aan hem zal niet zijn, hij zal niet hebben. Hij zal dus niet het koningschap over Israël hebben. Maar het volk van een vorst die wel komen zal, een vorst, deze vorst komt niet, Messias, die eigenlijk, Jezus Christus, die eigenlijk zou moeten komen. Maar het is thans verborgen voor uw ogen. Een andere vorst komt wel. Lees, dat is natuurlijk de vorst over de macht van Rome. het zijn altijd geestelijke machten die erboven staan. En die vorst van de macht van Rome is natuurlijk Satan in wezen. Die vorst van het volk dat welkomen zal de stad en het heiligdom vertrappen. Dat zijn de Romeinen geweest, 70 na Christus. En haar einde, het einde van de stad in het heiligdom, zal zijn in of met een overstromende vloed, met een overstroming van water. En water wil zeggen ook weer volken die over haar heen lopen, die ongelooflijk vernietiging zal zijn. En tot het einde toe van deze periode ertussen zal er oorlog zijn, vastelijk besloten verwoestingen. Dat is dus wat er ook nu nog aan de gang is en wat nog gaat gebeuren. En hij, ook met een kleine letter weer, niet met een hoofdletter. Hij, namelijk die vorst van het volk die komen zal, leest die engelenvorst, leest de Satan. Maar die werkt natuurlijk ook in de personen, zoals Jezus Christus ook in personen werkt, met zijn geest. Hij zal met de velen, met de massa, in het land Israël, het verbond versterken. 1 week. Die laatste week, dus die laatste 7 jaar waar we het dus nu over hebben, is die vorst, die antichrist, die met de meesten van Israël en de omgeving vrede sluit. Vrede sluit. Dat verbond versterken, bekrachtigen. Wat betekent dat dus? Even doordenken. Gedurende die week wordt kennelijk een verbond versterkt. Als je een verbond versterkt, wat houdt dat dan in daarvoor? Nee. Als je een verbond versterkt, dan betekent dat daarvoor dus al een soort verbond was, moet zijn gesloten. Dat betekent dus dat wij daar kunnen uitzien dat er een situatie zich voordoet in het Midden-Oosten, waarbij er langzaam maar zeker verbindingen tussen Israël en de volken eromheen gaan plaatsvinden. Maar dat wordt door deze persoon zeker helemaal bekrachtigd. Dat staat hier ook. In die week. In die week is er dus een verbond tussen de Messias, die namelijk Messias en de Joden, maar ook met volkeren eromheen. En dat is waar men nu allemaal naar zit te snakken, een vredesverbond. En dat vredesverbond, dat moet er komen, want Israël doet het altijd verkeerd. Arme Palestijnen enzovoort, ja.
Is dat bij jou 1 week?
Ja, 1 week, ja. Dat staat hier in vers 27.
Ja, nee, joh, ik heb een wat vreemde Bijbel, dus dat was gesproken voor 7 jaar. Dus.
Dat klopt, ja, dat is het ook. Maar dat is een interpretatie. Ja. Er staat 1 week, maar we hebben de vorige keer gezien dat die week bestaat uit 7 jaar. Hè? Ja. Maar het is leuk, geïnterpreteerd.
Ja. En het verbond wordt zwaar gemaakt.
Ja, zwaar gemaakt, versterkt, ja. Ja. Dat we zeggen, zwaar in de zin van dat iedereen zich daar nu ook aan moet houden, zeg maar. Hè? Dus dat betekent dus niet dat er niet een soort verbinding al was, maar nu wordt het dus zwaar gemaakt, dat kan pas na de opname. Dus als je al iets wilt zien van de tijd die gaat komen, zou me niet verbazen als die vredesbespreking in die richting dus meer en meer toegaat naar van Israël. Jullie moeten ook eens wat toelaten, altijd eigenzinnige, superieur gedoe van jullie, enzovoort. Nou goed, waar het mij nu om gaat, want we hebben het over de toekomst, staat erbij 1 week. En in de helft van de week, op de helft van de week, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. We hebben dat al gezien, hè? Hoe zat dat? Aan het eind van die 3 jaar, wanneer zij die twee getuigen hun getuigenis geëindigd hebben, zal het beest komen en zal hen doden. Dus na die 3,5 jaar worden dus de twee getuigen worden gedood. Dat hebben we gezien vorige keer in Openbaring 11. Kan ook niet alles natuurlijk gaan herhalen, maar toch. Hoe dan ook, die worden gedood. En ze gaan zo ongelooflijk, dat is iets wat de Satan natuurlijk graag doet, tekeer dat hij op de plaats waar God vroeger de tempel had staan, of in ieder geval op het plein, zet hij 2 kruisen neer en daar laten ze die aan hangen. En ze kruisigen die mannen. En ze worden gedood daar, op het centrale punt, namelijk op het tempelplein en op de heilige plaats. Het was daar niet een tempel, maar op een heilige plaats. Een plaats die dus van origine heilig was. Daar wordt ze gedood. Ze hebben het immers altijd over gekruisterd Jezus Christus. Nou, dan worden ze zelf gekruisterd. Dan kun je zien wat er van komt als je zo'n boodschap brengt onderin. Nou, dat blijft dus zo. Als ze overleden zijn, blijven ze 3,5 dag hangen. En er wordt niet toegelaten, staat er in Openbaring 11, dat hun lichaam wordt begraven, zoals bij Jezus wel zo was. Dat is wat we nu lezen in Daniël in het tweede gedeelte. In de helft van die week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Mozes en Elia worden geofferd. De Heer, Paulus zegt op een gegeven moment, en wanneer ik al als een drankoffer word geofferd, dat wil zeggen, dan is het een offer naar de Heer toe, voor de Heer, als je je leven voor hem geeft daarin. Dus hier ook, slachtoffer en spijsoffer doen ophouden.
Er wordt altijd zo over geredeneerd, dat er dus een tempel moet komen en de offerdienst weer hersteld moet worden in die tijd.
Ja, dat zeggen ze ook allemaal, ja. En ik geloof dat niet. Ik geloof, daar is helemaal geen reden voor. Maar die tempel, dat komt omdat men het dus over een heilige plaats heeft. Nou, dat is dan de tempel klaar. En het wordt nog ergens anders in de Bijbel ook over gesproken. Daar komen we straks nog op. En het wordt ook op een manier uitgelegd die niet juist is, lijkt me. Maar ik kan er niet anders in zien dan dat deze twee getuigen gewoon die offers zijn. De helft van de week, na 3,5 jaar, worden zij gewoon simpelweg geofferd. En het is een offer voor de Heer. Dus het is positief, maar ook de Heer zelf heeft zich als slachtoffer overgegeven opdat hij de wereld zal verlossen. Nou, deze predikers worden dus gekruisigd en 3,5 dag blijft hun lichaam daar dus ook aan hangen. Nou, en hier staat dan, dat is voor de Heer een gruwel. Om op de heilige plaats zijn twee getuigen, om die te doden en om de spot te drijven met het kruis. Dat heet een gruwel. Wat gaat men daar doen op die plaats? Zij gaan ze aanbidden. Zij gaan ze, hoewel ze dood zijn, gaat men ze verheerlijken. Men gaat daar in korte tijd een religieuze bijeenkomst van maken. En dus daar waar deze mensen gedood zijn, gaat men feest houden. Men gaat feest vieren.
Gaan die lichaam aanbidden, die dode lichaam?
Ja, zij gaan nou aanbidden. Zij gaan de macht van de Satan en ze wordt verheerlijken vanwege het feit. Dat gaat daar gebeuren. Omdat men gaat elkaar geschenken geven. Men gaat elkaar feest geven enzovoort. Rondom die situatie vanaf dat moment. En het aanbidden ervan, nou gewoon neerknielen en de Satan of de God, weet ik veel, danken voor het feit dat deze mensen nu uiteindelijk gedood zijn. En dank voor God dat hij jou die hulp heeft gegeven en zo. Denk eraan dat Satan de zaken altijd door elkaar gooit, ook hier. Dus betekent dat, dat is een gruwel in Gods ogen. En dat is belangrijk voor Daniël 9. Want het staat hier, en ik zal hem langzaam lezen. En vanwege een vleugel van gruwelen. Wij hadden het straks over de vleugel van de arend, de bescherming van de arend. En hier staat niet over een gruwelijke vleugel, staat hier. Het moet anders vertaald worden. Vanwege een vleugel van gruwelen, omdat daar de bescherming van de Satan regelrecht wordt aangevraagd op een plek waar de getuigen van God op een heilige plaats, van vroeger uit te missen, aan het kruis hangen. Dat is voor God een verschrikking. Een gruwel is in de Bijbel, ik citeer alleen even Deuteronomium 27 vers 15, een opgericht afgodsbeeld. Men gaat een afgodsbeeld bouwen daar, op de een of andere manier, daar komen we ook nog op in een andere tijd. En daar moet men dus in aanbidding gaan. Dus dat wordt op die plaats, wordt dus behalve dan de dood van deze mannen, wordt ook met één een afgodendienst ingesteld. En dat is voor de Heer verschrikking. En het gevolg is, en vanwege die vleugel van gruwelen, zal een verwoester komen zijn. Een verwoester. Dus er komt een vijand. Tot de volleinding toe, tot het einde toe van deze periode, van die week. Dus betekent dat wat hier al staat, we zullen het een volgende keer zien, betekent dus dat er in die tweede 3,5 jaar voor Israël een verschrikkelijke tijd aanbreekt. Een verschrik voor de Joden daar. Een verschrikkelijke tijd aanbreekt. Misschien elders ook in de wereld, maar de scopus ligt vooral nu gericht op het land Israël. Nou goed. Dus tot aan het einde toe, waartoe vastelijk besloten is. Een verwoesting die zal uitgestort worden over het verwoeste. Dat wil zeggen, er zal een verwoeste komen die, die ook alles wat er al vernietigd is doordat de religie van de Satan daar centraal staat, ook nog eens een keer de hele zaak plat gooit. Het hele land zal worden overspoeld en het zal werkelijk een verschrikking zijn. Alles is weg en de Arabische landen zullen juichen. Ze zullen blij zijn en zullen het heerlijk vinden dat deze gehate Joden nu eindelijk, nou ja, eindelijk hun verdiende loon krijgen, zeg maar. Oké. Nu loop ik wat vooruit op de tijd, want dus in die helft van jouw week, zie je, dan wordt dus slachtoffer en spijsoffer worden opgehouden. We zagen dat die antichrist, die komt met een boog, die komt met een soort kracht, die komt met de boodschap van vrede. Hij komt met een vredige boodschap, waardoor de weerstand in het land Israël wegvalt. Men vertrouwt hem. En zoals het wel vaker gaat, het is een Jood ongetwijfeld, want anders dan krijg je dat nooit natuurlijk voor elkaar. En dus Jood die werkt samen met Satan in wezen, maar dat weet men niet, omdat ja, mensen die de Heilige Geest niet hebben kunnen dat niet weten, in ieder geval niet geloven. Zodat aan de ene kant de twee getuigen zeggen, het is hartstikke gevaarlijk. Ah, wel nee, vrede, vrede en geen gevaar. Hoe komt het? Er is helemaal niks aan de hand. Moet je kijken wat we allemaal voor elkaar krijgen. Er is vrede. Eindelijk niet meer al die aanvallen. Eindelijk niet meer die Palestijnen die steeds meer zitten te zuren. Ze krijgen er een stuk ruimte van, heb ik jou daar. Zodat de hele verdediging, zodat de hele menselijke kracht die daar is, dat die dus verdwijnt. In de toekomst staat er op een gegeven moment, als het gesproken wordt in de Oude Testament over de inval van de vijanden, dat zij niet stuiten op enig verweer. Nou, dan moet nogal wat ontmanteld worden in Israël, dat ze dus als vijanden niet meer op verweer stuiten. Dus er moet een geestelijke omwenteling plaatsvinden, waardoor het volk eigenlijk voor het grootste gedeelte compleet vertrouwt op deze man. Deze man kan hen redden uit een situatie die een ander niet had gekund. Ja, en dat is dus de gruwel die verwoesting brengt. En in die tijd heb je dus, als ik dat nu even heel strikt schilder, heb je als deze mannen gekruisigd worden, die twee getuigen, heb je 3,5 dag. 3,5 dag. Hou die even in de gaten, want dat is van belang voor het verdere. Ik ga met u naar Matteüs 24. De eerste 4 versen eerst maar. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem te wijzen op de gebouwen van de tempel. Wat een gebouw, wat een prachtige enzovoort. En Jezus zei tot hen, zien jullie al deze dingen dan niet? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Met andere woorden, de hele zaak wordt met de grond gelijk gemaakt. En als hij de olijfberg op de olijfberg zat, kwamen zijn discipelen tot hem alleen, dus alleen de 12 zeg maar. En zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat is het eerste, wanneer? 2, wat zal het teken zijn van uw aanwezigheid, niet toekomst, aanwezigheid? Dat betekent dus dat hij ook een tijd afwezig is voor Israël. Het woord afwezigheid vind je terug in Filippenzen 2 vers 2. Aanwezigheid, afwezigheid, precies hetzelfde woord. Dus of ik nu afwezig ben of aanwezig enzovoort. Dus wat zal het teken zijn, waaraan kunnen wij zien, want de Joden vragen had hij om tekenen, van uw aanwezigheid. En Het teken van de voleinding der eeuw. Wilt u wereld alsjeblieft doorkrassen? Het gaat om de voleinding van de eeuw. Wat is de teken van uw aanwezigheid en voleinding van die tijd, van die sfeer? Eeuw is, heeft hier niet te maken met 100 jaar, maar heeft te maken met... Het staat eeuw, aion staat er. Ja, aion. Niet de wereld, kosmos, dat staat niet. Het einde van de wereld gaat het hier dus nog niet om. En Jezus zei tot hen, pas op dat niemand u verleidt. Nou, kijk eens aan. Doe dwalen. Planau. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Messias, Christus. En ze zullen velen verleiden. Nou, dan gaat de Heer dus een heel algemene situatie noemen van de tijd die gaat komen. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de wereld. Er staat in vers 7 bijvoorbeeld, want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Wij kunnen ons langzaam maar zeker een klein beetje gaan voorstellen wat opstandigheid van volken tegen volken zijn. Alleen al in Nederland. Want er wordt zo ongelooflijk veel mensen komen in Europa, onder andere. En ja, die hebben zoveel andere naties, zodat je gaat krijgen dat dat op een gegeven moment gaat botsen. Niet alleen in Nederland, maar overal. En dat wordt dus ook gezegd, dat die dingen dus ook inderdaad ooit in de toekomst gaan komen. Overigens wordt er gesproken over de tijd na de opname. Dus dan weet u dat even. Maar goed, ik ga naar vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, kijk eens aan, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Nou, dat hadden we nog net gehad. Die gruwel der verwoesting, op die na die 3,5 jaar. Staande op de heilige plaats, hier staat dus niet een tempel, maar een heilige plaats. Wie het leest, laat hij daarop letten. Dat kun je dus lezen zelfs. Wie het leest, kan het, die moet erop letten. Laten dan, die in Judea zijn, vluchten de bergen in. En die op het dak is, die moet niet naar beneden komen om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, die moet niet terugkeren om zijn kleren weg te nemen. Want wee de bevruchten en de zogen in die dagen. Bid, doch bid dat u vlucht niet. Ze vluchten dus, ze moeten dan vluchten. Als ze die gruwel der verwoesting zien, dan moeten ze vluchten. Bid dat die vlucht niet gebeurt, niet plaatsvindt op de wind, in de winter, want dan gaat het te snel, of op een sabbat, want dan mag je opeens niks. Want dan, let op, dan zal er een grote verdrukking, dat mag je wel even onderstrepen, want dat is de tijd die nu gaat komen, een grote verdrukking zijn, zoals niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet meer wezen zal. Dus die tijd symboliseert een grote verdrukking. En als die dagen van die grote verdrukking niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen, lees Israël, zullen die dagen ingekort worden. En wat er niet bij staat is, maar voor de rest niet, die grote verdrukking gaat door. Alleen voor de uitverkorenen een kortere periode. Wat je hier dus nu krijgt is dit. Vanaf dat moment, vanaf die gruwel der verwoesting, vindt er een grote verdrukking plaats, die een hele tijd duurt, maar die ingekort wordt voor de uitverkoring, voor Israël. Maar niet voor de wereld, niet voor de rest. Dus er is een verkorte periode voor uitverkoringen en er is een verlengde periode voor de rest. Dus die grote verdrukking, die duurt, als ik er nu even al vooruitgrijp, vanaf Israël gezien 3,5 jaar en daarna in de wereld 33 jaar. Er gaat ongelooflijk veel gebeuren in die 36,5 jaar voordat Jezus Christus, eind van Matthäus 25... de koning in Jeruzalem staat en daar de volkeren, bokken en schapen, van elkaar scheidt en daar dus het oordeel in Jeruzalem geeft. Let op, dat is niet de grote witte troon. Dat is minstens 1000 jaar later. Dus het gaat hier om een oordeel dat al veel eerder plaatsvindt aan het eind van die 40 jaar.
Die 3,5 jaar, is het, gaat dan vooral om Israël? Of de wereld zullen we kijken van, hey, dat is ook een aardig verluis? Of zijn die plagen die
3,5 jaar
ook al over de wereld?
Nee, de eerste 3,5 jaar, of die tweede 3,5 jaar, zijn de plagen die in Openbaring 6 beschreven staan. Ja, in het eerste stuk.
Niet specifiek, maar voor Israël.
Het gaat alleen voor Israël, ja.
En heeft de rest van de wereld op dat moment nog niet...
Nee, die vinden het prachtig. Vooral de buitenlandse natuur, die vinden het schitterend.
Die zullen echt verbaasd
zijn. Ja, die zijn verbaasd, maar die vinden het ook heerlijk. En het Westen zal vanwege ongetwijfeld financiële perikelen natuurlijk nooit ingrijpen. Dat ga je niet doen. Als het erop aankomt, dan zorgt toch iedereen voor zijn eigen zielenheil. Dat is voor zijn eigen redding. Want wie de ziel niet verliest, die zal het proberen te houden. Dus de mensen, het zal over het algemeen absoluut niet tegen Israël ingaan. Ja, wel vervelend, hebben ze nu alweer en zo. Maar ja, na mij de zonvloed. Dus zo werkt dat nu eenmaal. En dat zal dus ook zo gaan. Dus het land wordt gewoon niet geholpen door niemand. En de gelovigen ook in de toekomst, die zullen, gelovigen van Israël, die zullen dus gehaat worden door alle volken. Dus
nee, je hebt 3,5 jaar letterlijk. Of is het ook een symbolische periode?
Nee. Ik geloof dat het letterlijk is, ja. Er staat, in één keer staat er 1260 dagen, 12 zoiets, en de andere keer 3,5 jaar. En dan staat er weer tijd en een halve tijd. Omdat ze op zoveel verschillende manieren werken, geloof ik inderdaad dat het letterlijk is. Net zo goed, als je het toch over dagen hebt, dat ik ook geloof dat die herstel in Genesis 1 ook gewoon in 6 dagen plus 1 is. Er was avond geweest en morgen geweest. Als je zegt dat is niet een dag, dan moet je avond en morgen ook weer in periodes gaan uitdrukken. En dan denk ik, waarom zou dat niet? Als het God is, dan doet hij dat. Klaar. Het probleem zit hem hierop vast dat wetenschappelijk zulke dingen niet kunnen. En omdat God toch degene is die de hele gang van zaken beheerst, ga ik in eerste instantie vanuit dat God wel weet hoe die de zaken in elkaar zitten. En als het gaat om dagen, als het gaat om weken, om jaren, dan geloof ik inderdaad dat het gewoon letterlijk is. Ik ga dus uit van de letterlijke periode, ja. Ook van 3,5 dag, dan hangen die lichamen dus 3,5 dag. En dat is, heb ik vorige keer gezegd, een profetie voor het feit dat het volk Israël een dood lichaam is dat 3,5 jaar in het land zal liggen. Het dode lichaam dat weliswaar herrijzen zal in de toekomst, maar toch. Maar ik ben nog niet uitgepraat ten opzichte van de eerste periode. Want hier staat dus, er zal dan een grote verdrukking zijn. Dus vanaf dat moment. Een grote verdrukking. Als nu de Israëlieten die gelovig zijn en die boodschap van Mozes en Lia gehoord hebben, maar nog niet tot een keuze zijn gekomen. Als die dan in één keer deze gruwel der verwoesting zien, afgoderijen, dat wat er gaat gebeuren op die heilige plaats, dan is er nog maar één ding. Wij moeten ook eruit zo snel mogelijk, want die gaat fout. Net zo goed als die andere Joodse gelovigen die wellicht al eerder de woestijn ingegaan zijn het land uit. Maar deze hebben een probleem, staat hier. Bid dat uw vlucht niet op het Sabbat valt. Dus ga niet uit van de oud-testamentse wetten. En laat je niet door een winter in de luren leggen. Want je moet vluchten. En nou kom ik weer op Openbaring. Want het gaat om die vlucht. En Openbaring, lazen we dat ook namelijk, van die vrouw. Openbaring 12. Vers 13. En toen de draak zag dat hij op aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het mannetje gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen van de grote arend, dus de beschermer van de Heer, opdat zij zou vliegen tot in de woestijn, tot in de plaats die God bereid heeft. Opdat moet er staan, opdat zij daar gevoed wordt. En ook rondgezeuld worden enzovoort. 3,5 jaar. Buiten het gezicht, dus weg van het gezicht van de slang. Die kan hij dus niet meer krijgen. Die eerste groep, dat kind, is weggerukt, dus die kan hij niet meer krijgen. Dan gaat hij achter die vrouw aan. En die vrouw die vlucht, dus die kan hij ook niet meer krijgen. Dus het probleem is dat hem dat natuurlijk alleen nog maar kwader maakt. Zich verzeugde hij ook. En de draak vergrimde op de vrouw. Maar daar kan hij niks meer aan doen, want die zijn al weg. Dus ja, daar zit hij met het probleem dat hij dus moet knarsetandend moet zien dat hem dat ontglipt. Maar er gebeurt heel wat, want er staat hier, en de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw aan water als een rivier. Uit de mond water als een rivier laten komen is dat de mond spreekt van een bevel. En dat er vervolgens water optreedt. Wateren, volkeren. Een volk, maar dan op een speciale manier, als een rivier. Een rivier is recht, zeg maar. Dat heeft een beddingen aan de beide kanten en op een gegeven moment stroomt dat water daar gewoon steeds langs en door. En als water als een rivier uit de mond komt, dan wil dat zeggen dat hij het bevel geeft, deze persoon geeft het bevel, dat een leger, dat een heleboel mensen bij elkaar, als een stroom, dus inbeddingen, erachteraan moet. Dus betekent dat dat het volk dat wil vluchten, dat dat een leger achter zich aan krijgt. En hoe zou die koning heten?
Farao.
Precies, Farao. Daar denkt het dan terug. Nou, ja, het is natuurlijk niet de Farao, maar het is wel uit een plaats die geestelijk genaamd wordt Sodom en
Egypte.
Geestelijk, overdrachtelijk. Jeruzalem, overdrachtelijk genoemd door God. Sodom en Egypte. Al waar ook een heer gekruisigd is, dus krijg je dat de Israëlieten van die tijd, de Joden van die tijd, moeten vluchten uit een wereld die genoemd wordt Egypte, onder leiding van een farao die zich voordoet als een Messias. Maar uiteindelijk absoluut niet zo'n figuur is, uiteraard niet. Maar hij doet zich wel als zodanig voor. Dus er zijn er die dat dus geloven en meteen vluchten naar die plaats. Er zijn er die daar dus later achterkomen. En deze die in Matthäus staan, die zitten voor dit probleem. Die 3,5 dag. In 3,5 dag moeten ze zien het land uit te komen. Want gedurende die tijd dat die lichamen daar nog liggen, of hangen aan het kruis, is er nog een mogelijkheid. Daarna niet meer. Want dan vergrimpt hij tegen die vrouw die weg is gegaan en dan gaat hij achter de anderen aan. Dan kun je het wat schudden. Als je dan al gelovig bent, dan moet je verbergen en dan moet je wegblijven, want dan gaat het absoluut mis. Dus in die 3,5 dag hebben ze de mogelijkheid als laatst nog om te vluchten. En dat is wat de Heer zegt in Matthäus. Maar daarvoor zijn natuurlijk ook al Joden, die zijn ook gevlucht. Die zijn ook gegaan naar de woestijn. Dat gaan we eens even uittekenen. Nou, je kunt wel raden wat dit is, denk ik. Mooi, hè? Mooi, hè? De water komt van de Hermon. Even een klein tussendoortje, want anders is het al zo saai. Hè? Van de Hermon, de plaats waar God vandaan komt. Water, leven. Komt eerst in een klein meertje, maar daarna dus in het meer van Galilea. Heel veel vis. Daar zitten dus ook altijd de discipelen. Daar zit Jezus ook altijd in de buurt. Dat is dus een meer. Een meer. Maar goed, dat heeft dus water, dat komt van boven. Dat is dus een volk wat hemels is. Hemels volk, bovenaan. Dan gaat het water verder naar beneden. De geest, het leven van God, komt verder naar beneden. Komt terecht in een zee die dood is. Mensen die de Heer niet kennen. Dat verandert, die zee verandert er niet in. Maar het is wel zo dat Johannes de Doper er net boven zat te dopen. Bij Adam, notabene. Daar zat hij te dopen. Vlak boven de, zeg maar, de Dode Zee. En vervolgens behoren die mensen die zich hebben laten dopen natuurlijk naar de Heer toe te gaan, die eigenlijk heel vaak daar is in die buurt van het meer van Galilea. Galilea, Gilgal, Golgotha, beeld van opstanding, hè? Beeld van dood en opstanding. Dus dat meer is symbolisch gezien als een beschrijving voor een geestelijk volk waar dat leven ook verder tot uitdrukking komt. Maar goed, dat was even terzijde. Die twee getuigen, die gaan dus, kriskras, nou dat iets meer zo doen. Zo. Heb je hier de stad Jericho, zit iets meer aan de kant, hier heb je Jeruzalem. En die vorst, die is natuurlijk machthebber over het land, maar aan de andere kant heb je die twee getuigen ook. En die twee getuigen moeten in ieder geval door het land heen. En dat is een heel stuk natuurlijk, dat is nu. Er wordt trouwens hier verder helemaal niet genoemd dat dat dus nu zeg maar de westoever is. Want ik denk dat die mannen overal doorheen lopen hoor. Maakt niet uit. Of nou Palestijnen of Joden zijn die tegen hem zijn, maakt niet uit. Want ook daar zijn Joodse enclaves, dus daar gaat hij ook naartoe. En ze moeten die boodschap nu eenmaal brengen van de Messias. Dus de Joden zullen het allemaal horen. Nou, na die 3,5 jaar gaat dat dus mis. Maar de gelovigen die weggaan, die moeten dus weg. Die moeten gaan de woestijn in. En dan is het merkwaardig, maar dan is er een plaats in de woestijn, maar dat heel eind. Ik kan er, net kan ik hem hier krijgen, zeg maar, want anders dan. Nou, het meest, dat is een heel hoog gebergte en dat heet Sela. Sela. En het, de Heer noemt het Petra. En de tekst die hij zegt in de evangeliën tegen de Joden is: op deze Petra zal ik mijn kahal, mijn gemeente, bouwen. Wat gaat hij dus doen? In Petra, in de woestijn, daar is de Heer. En dat is de plaats waar dus de gelovigen naartoe kunnen vluchten en waar ze de Heer zullen ontmoeten. In die woestijn. Overigens was het dezelfde Heer die ook de Joden ook konden ontmoeten, Israël kon ontmoeten in de woestijn, nadat ze uit Egypte waren gegaan. Dus daar kon ze de Heer vinden. De Heer is te vinden in de woestijn. De Heer is te vinden niet daar waar de meeste mensen zitten, maar hij wil zijn volk apart hebben, omdat ze in de aparte vorm les kunnen krijgen, voedsel kunnen krijgen enzovoort. Dus die plaats, Petra, is de plaats waar het volk zal worden opgevangen. Dat is haar plaats, zoals die hier genoemd wordt.
Hadden ze daar geen
grotten
gevonden?
Dus de vestingstad Petra is, ligt in Edom. Adam, Edom. Maar dat is dus nakomschap van Esau. En daar is een heel grote stad van de Nabateërs. Die is verlaten. Ja, nu niet meer, maar het is nu een geweldige bezichtiging. En daar zitten allemaal rotsgraven in, ja. Er zitten allemaal rotsgraven in waar men vroeger dus de lijken in begroef. En wat een heel speciale plek is waar je niet zomaar binnenkomt. Het is maar een nauwe ingang waar je binnen kunt komen. En dat is erg hoog. Dan heb je dus zomaar 60, 70 meter hoge rotsen. En dan kun je dus ook helemaal omhoog. Ik ben ooit een keer met de familie daar geweest. En daar, daadwerkelijk heel indrukwekkend. Er staat nu maar een heel klein watertje wat daar stroomt. Dat is ook logisch. Straks pas als de Heer komt, dan is het water wat bruisender dan nu.
Is dat dezelfde plek trouwens?
Wat zeg je?
Is dat dezelfde plek?
Ja. Ja. Plek. En dat Petra, dat is de plaats waar de Heer dus inderdaad, daar worden nu veel excursies naartoe gehouden momenteel. Ja, het is vrij bekend, ja. Petra in Jordanië ligt het. Het is heel raar, maar we hebben ons laten vertellen van Joden, toen we daar ook wel waren, dat dus veel Joden maar één ding hadden: we willen Petra zien. Op de een of andere manier zit dat ergens in de gedachten van veel Joden. Van, we moeten ook eens naartoe. Peter, dat is dan iets van, als ze dat hebben gezien, dan hebben ze een soort overwinning gehaald, omdat ze daar eigenlijk niet zouden kunnen komen en zo. Dus dat is de plaats waar ze dus naartoe moeten vluchten. Dat, ik weet niet of ze dat dan precies weten, maar de twee getuigen zullen ongetwijfeld zeggen: nu je Christus hebt, wil je verder in die boodschap, dan moet je vluchten, dan moet je het land uit. Dat is dus ook jezelf overgeven en niet meer geloven in die droom, dit is het land. Dus helemaal die hele beeld van dit is toch het land van onze voorouders en nu moeten we er nog een keer weer uit. Ja, als de Messias zegt, jij moet eruit, want je wilt de Messias ontmoeten, dan moet je daar naartoe. Nou, dat is een behoorlijke keuze voor een aantal mensen. Dus een aantal die vlucht, maar een aantal doet dat nog niet. En dan kom je dus terecht in het principe we kunnen nog wel even wachten. En als ze dan in die 3,5 dag zitten, dan moeten ze vluchten. Nou, dat zal de tegenstander niet graag zien vandaar. Dus die vrouw die vlucht, dus die gelovige Israëlieten die vluchten. En dan gaat hij dus, de antichrist gaat er dus achteraan. Hij werpt dus, die slang werpt dus uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, dus een leger. Opdat hij haar door die rivier zou doen wegvoeren. De bedoeling is dat ze natuurlijk teruggehaald worden en niet de woestijn in. En de aarde kwam de vrouw te hulp. De aarde opende haar mond. Ik heb nergens zo'n vriendelijke uitdrukking gezien voor een aardbeving als dit. De aarde opende haar mond. En die verzwolg de rivier. Waar moeten we dan aan denken? Als je even teruggaat naar het verleden. Nee, daarvoor.
Ja, van de farao met...
Ja, die farao gaat met zijn leger erachteraan. En wat gaat er gebeuren? De zee opent haar mond. En ze kunnen er doorheen. En even later gaat ook farao met zijn erachteraan. En de zee die gaat weer dicht. Hier krijgen we het land. Grond. Die opent zich. En daar verdwijnt nu deze. In ieder geval dit leger wat erachteraan gestuurd wordt. Verdwijnt erin. Dus in een soort aardbeving. ja, komen deze mensen gewoon om. Op dat moment. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar loopt en je zit als laatste, zit je daar heigend weg te puffen enzovoort. En in één keer dan hoor je die tanks en weet ik wat allemaal achter je aankomen. En in één keer is een aardbeving en terwijl jij dan erdoor loopt, gaat dat spul er allemaal aan.
Maar ik denk, in atoombommen hebben die in Petra toch
plat? Lieverd, waar de Heer is, kun je geen atoombom krijgen. Hij is in staat om met zijn woord gewoon de hele zaak te pletten te laten vallen. Hij zal een mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld een scherm eromheen te zetten, een onzichtbaar scherm, weet ik veel hoe hij dat doet. Maar er is geen mogelijkheid te krijgen om daar in Petra die mensen te krijgen.
Een
raketschild. Wat zie je? Ja, nou ja, noem het een raketschild, dat is dan wat andere vorm. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet lukt. Hè, met onze mogelijkheden nu, ja, ze kunnen ze Petra platbranden, maar ik geloof niet dat er gebeurt. Ik geloof dat dat verborgen blijft, dat men dat over het algemeen niet weet en dat verborgen blijft en... En dat dus, nou ja, die plaats dus eigenlijk leeg blijft tot het moment waarop die vijandschap dus gaat komen en ze dus daar terecht kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat, als je een volk hebt, 120.000 Assyriërs, ging op een gegeven moment naar de stad Jeruzalem. Die zouden dat wel even veroveren in de tijd van Hizkia. Toen kwam één ziekte en alle 120.000 zijn plat, binnen een nacht. Ja, dit verzin je niet. Als een God van het Oude Testament met tekenen werkt, zo, zeker naar het volk toe, ben ik van overtuigd dat hij dat weer doet. Hoe hij dat doet, ja, dat is zijn geheim, dat is wat hij doet. Maar ik ben van overtuigd dat Petra niet krijgen. Dat is haar plaats, de bescherming van de Heer. En dus zorgt hij ervoor dat dat volk daar niet, nou ja, in ieder geval niet vernietigd wordt. Daar juist in de woestijn. Buiten het gezicht staat hier ook van de slang, dus dat betekent dat hij heeft daar ook geen invloed op. Nou goed, dat lukt dus niet bij hem. Vers 17 zegt dan, en de draak werd boos, werd woedend, vergrimde op de vrouw. Maar daar kon hij niks meer aan doen, dus hij ging weg om oorlog te voeren tegen de overigen van Azaad. Nu krijg je dus het volgende probleem, dat als dus die lui weggevlucht zijn, allemaal naar die stad toe in de woestijn, dan heb je nog overgeblevenen. Teken ze even blauw zo, dat zijn de overgeblevenen. En die kunnen nergens meer heen. Die hebben die 3,5 dag nog gemist en er zijn nog gelovigen. En die moeten op de andere manier, op een of andere manier ook, ja, hier rond te komen. Maar nu krijg je het gevolg, dat is de tweede periode, dat Joden tegen Joden gaan vechten. Een burgeroorlog gaat volgen. En die burgeroorlog maakt dat dus de hele kracht die het volk had ten opzichte van de buitenwereld verdwijnt. Je hebt dus voorstanders en medestanders van de antichrist. En je hebt tegenstanders, vermoedelijk een aantal van die mensen die met lange krullen rondlopen daar. Wie zal het zeggen, maar in ieder geval, je hebt een tegenstander, die kunnen niet wat doen. Dus die worden vervolgd. Die worden vervolgd van de ene hoek naar de andere hoek. En daar staat dan ook, als we dat in Openbaring, in Matthäus even lezen. Dat is een grote verdrukking die komt. Dat is niet best als je daarin zit. Matthäus 24. En dat zijn dan van die... Kijk, dit nu weten we nu. Hè? Dus als dan... Vers 23 zit ik nu. Als dan... Dus in die dagen die verkort worden. Dus in die tweede 3,5 jaar. Als dan zo iemand tot uw lieder zal zeggen, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse messias en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het nog mogelijk was, onszelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Dus dat is nogal niet wat voor tekenen ze doen dan. Zie, ik heb het u voorzegd. Let nu op wat hier staat. Zo zij dan tot u zullen zeggen, of men zegt, zie, hij, Jezus, is in de woestijn. Staat er niet, geloof het niet. Er staat, ga er niet naartoe. Hij is namelijk in de woestijn. Hij is in Petra, de Messias, Jezus. Maar je moet niet weggaan. Zie je, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Dat moet je niet geloven. Maar je mag best geloven dat hij in de woestijn is, want daar is hij namelijk. Maar daar moet je niet naartoe, op dit moment. Want in die tweede 3,5 jaar is er een enorme vervolging. Van alle gelovige Joden die er nog zijn. En er zullen een aantal gedood worden. Hoe dan ook. Dus dat is dan ook wat ik dus nu noem. Is wat er staat in Openbaring 6. En dan kom ik weer bij ons uitgangspunt. En dan hebben we in ieder geval voor een groot gedeelte het eerste stuk van die 3,5 jaar behandeld. Openbaring 6. Vers 2. En zie een wit paard. Wit heeft te maken met vrede, met rust. En een paard heeft te maken met macht, met kracht. En hem die erop zat, had een boog. Een boog, dat was vorige keer gezien, heeft te maken met een dreiging. Een boog. Maar de pijlen, die heeft hij wel bij zich, maar die heeft hij niet in zijn hand. En hem is een kroon gegeven door de Satan. Dus op dit moment krijgt deze persoon dus de macht. Dat is het tweede beest van Openbaring 13. Dat zullen we een andere keer zien. En hij ging uit. Op dit moment mag hij dus beginnen. Hij krijgt de tijd van de Heer, want de Heer opent het. Dus hij krijgt dit korte moment. Overwinnend. En om te overwinnen. Dus hij krijgt de macht. Dus alle, of grotendeels, zullen de meeste Joden en Israëlieten hem volgen. Dat doet hij dus gedurende een bepaalde tijd. En dan, toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom, wezen zeggen. En een ander paard kwam uit, rood, rossig staat er eigenlijk. De kleur geeft het al aan, hè? De kleur van die paarden geeft ook aan hun functioneren. En hem die erop zat, werd gegeven om de vrede weg te nemen van het land. Dus die met dat witte paard komt met de boodschap van vrede aanzetten. En dat zal iedereen ook vervallen. Het zal hem ook lukken. Want hij overwint en gaat terug en verder om te overwinnen. Dus het zal hem ook lukken dat dus die vrede tot stand komt. Hij zal het verbond voor de massa hard maken, sterk maken, zegt Daniel 9. Dus nou, dat is ditzelfde. Hij gaat een verbond sluiten voor 7 jaar. En die mensen die dus onder zijn macht staan en die achter hem aanlopen, die zijn verzekerd tussen aanhalingstekens. 7 jaar lang. Maar je moet wel opdrachten uitvoeren die je niet had verwacht. Dan komt dat andere paard. En dat is na 3,5 jaar. Want die vrede die duurt gewoon een tijd lang. Hoewel de twee getuigen daar natuurlijk tegen optreden. En hem werd gegeven de vrede uit het land weg te nemen. Opdat met de bedoeling dat ze elkaar zouden afslachten, staat er letterlijk. Joden tegen Joden. Dat is een burgeroorlog. Dat wil zeggen, de grootste massa die gaat dus achter de gelovige Joden aan. Of religieuze Joden misschien ook. Maar die worden wel degelijk gedood, ja. En dat ze elkaar zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven, waardoor dat dus ook gebeuren gaat. En dan vers 5 gaat verder met wat er in die tweede periode verder gaat gebeuren. Maar daar ga ik nu nog niet op door. Dat wil ik eigenlijk maar laten voor de volgende keer.
En ik was de vorige keer
niet, hè? Nee, je moet niet wegblijven als het enigszins kan bij dit soort momenten. Het is geen aanval hoor, maar het is gewoon een tip.
Hem werd een kroon gegeven.
Ja.
Hem staat hier bij mij, staat ja. Erbij, ja. De hoofdletter.
Mijn ook, heb ik gauw voor zich veranderd in een kleine letter.
Dus dat is niet...
Nee, het is Satan. Nee. Kijk, ik kan hem wel vast even. Dan loop ik vooruit op het onderwerp, maar dat moet je dan maar even van me aannemen. En Openbaring 13, vers 11 en 12. Er komen twee beesten op. Johannes staat dan op Patmos bij de zee, want hij moest dus bij de zee staan. Dat staat dus ook in vers 18 van 12. En ik werd gesteld, zo staat er letterlijk. Ja, je kunt vertalen met ik stond. Maar ik werd geplaatst op het zand van de zee. Dus nu gaat een andere zaak beginnen. Namelijk de gang van zaken voor de hele wereld. En dat beest wat dus vervolgens uit de zee opkomt. Dat is een eerste. Vers 13 vers 1 tot en met 10. En dan vers 11. En ik zag een ander beest opkomen. Uit het land. Dus hij staat bij de zee en hij ziet eerst een beest uit de zee verschijnen, dus uit de volkerenwereld. Maar dan even later ziet hij een beest uit het land, dus ook vlak bij de zee natuurlijk, dus bij het strand of wat dan ook, komt eruit. En die had twee hoornen, het lam gelijk. Kijk eens aan. Maar het sprak als de draak, als een draak. Dus hij doet alsof hij het lam is, Christus. Maar zijn spreken is niet als Christus, zijn spreken is als de Satan. En het oefent, dit beest, oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hem uit. En hij zorgt, hij maakt, dat het land en die daarin wonen, dus aarde moet je allemaal weglaten, het is altijd het land Israël namelijk, die daarin wonen, het eerste beest aanbidden. Dus dat is eigenlijk wat er gebeuren gaat, dat in die tweede 3,5 jaar dus, De aanbidding van de machthebber van de eerste beest, dus lees de aanbidding van de Satan, op die heilige plaats gaat gebeuren. Met dank aan hem voor het feit dat deze twee aartsvijanden van ons, dat die nu eindelijk gedood zijn en hun onzinnige prediking nu eindelijk eens een keer kunnen stoppen. Wat een dwazen om daar zo rond te lopen, dat is toch geen forum om dat in een moderne tijd als dit zo te gaan rondlopen. Dus daar is enorme kritiek op. Daar wordt enorm belachelijk gemaakt op alle mogelijke manieren. En toch had men ook angst. Want er staat in het gedeelte dat de mensen dus elkaar geschenken zenden, omdat zij met hun woorden hen gepijnigd hadden. Wat is nou vervelend om te zeggen, je bent een zondaar, je moet je bekeren, want het klopt niks van je hele bestaan enzovoort van je keuzes. Dat is niet leuk om te horen. Dus zulke mensen moet je natuurlijk mijden. En als het nog erger wordt, moet je de mond houden. Die moet je de mond snoeren. We krijgen dat al op en top, krijg je dat hier te horen in het land, terwijl er nog niks gebeurt eigenlijk, amper. Laat staan dan. En dat tweede beest, dat oefent dus de macht uit van het eerste. Dus hij krijgt die kroon, om dus macht te krijgen, krijgt hij van het eerste beest. Hoe dat zit, dat is een andere keer wel. Meer vragen, want het kan wezen dat er van alles in komt. Je ziet dat ik zo af en toe inderdaad wel verschillende bijbelgedeeltes pak, maar altijd weer geconcentreerd op die tijden. Want dan kun je een beetje verbanden zien hoe dus die dingen achter elkaar gaan verlopen. Ja.
Die twee beesten die eten dan, uit de zee en dan uit de aarde.
Ja.
Lopen die parallel met die paarden?
Nee. De eerste persoon die komt op dat beest, zeg maar op het eerste paard, dat witte paard, dat is dus deze antichrist al. Dat is de tweede beest. En die andere die functioneert vanuit Babel. Dus Irak wordt straks inderdaad de centrumplaats van waaruit dus de vijandschap over de hele wereld wordt uitgestrooid.
En dan dus eigenlijk, het eerste beest uit de zee, die zal dus...
Die komt eerst en meteen zal die dus deze persoon dus ook macht geven. En wat dus ook apart is, waarom in Irak? Waarom in Israël? Waarom in Irak? Je krijgt de mensheid nergens beter dan wanneer je A, een totaal verscheurd land, zoals Irak, waar de ene vijand tegen de andere vijand vecht, op een gegeven moment de macht gaat krijgen. Hij vermoordt de massa's, maar goed, die persoon doet dat. Hij heeft dan macht en hij heeft de macht van de Satan. Dus hij zal binnen de kortst mogelijke tijd de hele wereld achter zich krijgen. Er staat dan ook eigenlijk dat de volkeren die gaan hem, alle koningen der aarde, onze toekomstige koning, die gaat vol aanbidding gaat achter deze figuur aan. Want wat doet hij? Hij redt de wereld. Er is een figuur geweest in de hogere kringen in België die al jaren geleden gezegd heeft, er moet een vent komen, of die nou van God komt of van de Satan, interesseert me niks, als hij maar komt, die de hele wereld tot een goede orde leidt. Nou ja, dat is heel profetisch wat die man zei. Want dat gaat ook inderdaad gebeuren. Beide gaat gebeuren, alleen de eerste is de verkeerde. De tweede, als de Heer Jezus komt, ja, dan wordt een heel ander verhaal natuurlijk.
Het eind van de 40 jaar, zeg
maar. Ja.
Is dat de voleinding van de eeuw?
Ja. De voleinding van die periode, van die eeuw, is 40 jaar. Die 40 jaar gedurende periode. Dan is dus de strijd afgelopen. Je hebt er prachtige voorbeelden van in het Oude Testament. Je hebt David. Je hebt eerst Saul. Dan heb je David. Die heeft 40 jaar geregeerd. Saul heeft 40 jaar geregeerd. En dan krijg je dus Salomo. David, die wou graag die tempel bouwen. Maar dat gebeurt niet. Want hij had bloed aan zijn handen. Dus dat kon niet. Dus er moest een andere vorst optreden, zijn zoon uiteraard, Shlomo, vrede. Ook een beetje een slome man. Want slome betekent dat hij in rust leeft enzovoort. Dus Salomo, de man van de vrede, die ook 40 jaar heeft geregeerd, die sticht de tempel. Maar die andere, die David, 40 jaar, is hij aan de macht geweest daarvoor. Hij was al tot koning gezalfd, maar hij werd nog geen koning. Hij moest vluchten, nooit te binnen voor de ander. Dus hij was tot koning gezalfd, Jezus Christus was tot koning gezalfd, maar hij was nog geen koning over het land Israël. Er ging nog een periode overheen en eerst moest hij Saul die periode afmaken. Voordat David, nou ja, koning kon worden, Jezus Christus is door zijn opstanding, heeft de macht gekregen over alles, maar heeft die macht nog niet gebruikt naar Israël toe, want eerst moet er wat anders gebeuren. En als dus die Saul, als dus die gevraagde weg is, dan komt David en die gaat in 37 jaar het land Israël herstellen. En dan overlijdt, nou laat ik het anders zeggen, dan is deze zoon van David die het koningschap hersteld heeft. En dan gaat Jezus Christus in een andere gedaante terugkomen en dan wordt hij de vredevorst gedurende in ieder geval 1000 jaar. Dat is de volgende periode. Maar voordat het zover is, is dit de eeuw. De God van deze eeuw houdt dan ook op, staat dan. En aan het eind van die eeuw is een troon in Jeruzalem gezet. Niet de grote witte troon, die komt veel later pas. Maar een troon in Jeruzalem gezet voor die mensen die nog over zijn. Want bij de eerste ramp vervalt een derde van de mensheid. Dus het is niet kinderachtig wat er gaat gebeuren. Maar goed, daar over dat soort vruchtevolle dingen gaan we de volgende keer maar zeggen. Het kan zijn dat u nog een vraag hebt. Dat heb ik liever dat we daar dan even, omdat we er nu in zitten, op reageren. Ja, het moet niet, maar...
Waar zitten we ongeveer nu, denk je?
Waar ongeveer zitten? Nou, als we kijken, daar begint het. En als daar de opname is, dan zitten we hier. Zitten we vlakbij. Ik las in de Eeuwbode dat een predikant was die gezegd had in het noorden van het land... Binnen 25 jaar verwacht ik Messias terug. Nou, dat heeft hij niet zo gek. Misschien wel korter. Ik hoop korter, maar ja. Je bepaalt het zelf. Maar we zitten vlak daarbij. We zitten in wat dat betreft in een fantastisch, mooie, spannende tijd. Best.
Is het niet meer wens als realiteit? Je wenst daar vlak voor de tijd zitten?
Je mag me na tijd uitlachen. Oké?
Okay?
Nee, nee, ik geloof dat je... Kijk... er is, op zich is er niet een bewust teken nodig, want het kan zo gebeuren. Maar je kunt natuurlijk wel, je ziet wel vaak dat de Heer, dat was ook in het Oude Testament zo, dat hij de zaken tot een eind laat lopen en dan in één keer pakt hij dingen op. Het gaat niet zomaar. Dus als je weet dat dus Israël aangevallen wordt, als je weet dat dat het volk wordt wat dus vrede leidt, dan moeten er dus de crisis die er dus komt, die er dus nu is, die gaat nou door, dat loopt nog verder. Op een gegeven moment weten mensen niet meer wat er moet gebeuren. Dan gaat het echt zo kapot dat mensen roepen om één man die helpt. Satan stuurt hem. En dus gaat de hele bevolking, de hele wereldbevolking, gaat dan vol verbazing achterna, want die komt met een nieuw systeem. En dat functioneert. Dat werkt fantastisch. Nou, het feit dat hij komt met tekenen op hand en voorhoofd, heeft dus te maken met een ingreep, waardoor dus de mensheid, ja, zeker technische, waar we op steeds technischer wordt en steeds meer vooruitgang boekt, zeg maar. Nou, dat maken we allemaal mee. En het feit dat die kwestie in het Midden-Oosten nog altijd zo'n brandhaard is en ook blijft, want er moet ooit iemand komen die dat dus duidelijk maakt, dan denk ik dat we een aardig eind zitten. Daar komt bij dat de Heer Jezus, er wordt meermalen gezegd, hij is 2 dagen in het graf geweest, op de 3e dag is hij opgestaan. Een dag staat bij God als 1000 jaar, dus 2 dagen als 2000 jaar. Dus even los van precieze data, want dat weet ik ook niet, maar ik ga uit van het feit dat deze periode van de gemeente, zeg maar, om en bij 2000 jaar duurt. En waar je moet beginnen, weet ik niet precies. Je kunt zeggen bij de geboorte van Jezus, ik denk eerder bij de opstanding, maar ook de jaartallen zoals wij die kennen, de jaartelling is fout. Dus daar kun je niet precies nagaan wanneer dat is. Dus daar ook toch graag een slag om. Nou, dat weet ik niet. Maar ik ben er wel van overtuigd, gezien de hele gang van zaken van de wereld naartoe, dat je wel bepaalde heenwijzingen daarna kunt zien. Dat geloof ik zeker. Maar ik waag me niet aan de speculatie in wat voor situatie dan ook. Maar ik geloof wel dat we er niet ver vanaf zitten. Ja.
Ja. Dat zegt toch net op de vijgenboom?
Ja. Ja, maar de vijgenboom. Vijgenboom is het herstel van de natie. Maar daar zijn velen de mis mee gegaan, omdat men denkt dat dit herstel, dat dus nu van God komt. Maar dat is het herstel niet. Dit moet helemaal weg, want de Bijbel zegt ergens van, wat heeft mijn beminde in mijn land te doen? Dus de beminde gaat zonder Jezus Christus, dus zonder hun Messias, gaan ze het land veroveren. Dus dat wil God niet, dus wat gebeurt er? Die moet het land weer uit. Ze moeten het land weer uit en dat is dus, daar gebruikt God inderdaad volkeren voor. Hij zegt ergens in het Oude Testament, mijn knecht Nebukadnezar. Nou, een grotere wanbroeder hebben we niet gezien daar zo'n beetje. En toch wordt hij een knecht genoemd. Omdat God ook de negatieve vormen gaat gebruiken als een zuivering voor zijn volk. Dus in die zin gebruikt hij natuurlijk ook de toekomstige volken om zijn volk te zuiveren van de gedachtegang van, nou, wij weten het nu wel of de wet is het zus en zo. Dan moet compleet opnieuw invulling krijgen voor de zaken. Dus dat gaat inderdaad hard. En het is inderdaad zo dat als je werkelijk met de Heer wilt wandelen, dan kost je dat je hele leven, kost je dat je eigen veiligheid, kost je dat je eigen visies. Daar gaan we dus regelmatig ook mee op over de kop als het goed is, omdat dat erbij hoort dat de Heer steeds weer woeling in ons bestaan toelaat om vernieuwing van zijn leven en van zijn kracht in ons te bewerken. Dat was bij Israël zo, dat is in de toekomst bij Israël zo. Dan moet u denken dat bij ons anders is. Maar niettemin, vrees niet, want ik heb de wereld overwonnen, zegt de Heer. Dus vanuit die gedachtegang gaan we dan ook maar in vreugde weer door.
Ja. Saul.
Ja.
De gevraagde.
Ja. En ook onderwereld, hetzelfde woord. Shaul. Ja. Sheol. Ja. Je schrijft het net zo. Maar de gevraagde, hij die gevraagd is door het volk. En je moet niet iemand hebben die door het volk gevraagd is. Dus bijbels gezien is ook democratie belachelijk. Dat is gewoon georiënteerd op de Griekse filosofie. Dat klopt ook. Ik heb het vanmorgen nog gegeven. Met de grens. Maar goed, dat is niks meer. Maar God die stelt gewoon de koning. En uit de koning, uit de vorst komt de volk voort. Zo is het bij hem geweest, altijd. Dus uit Christus, uit zijn zijde, de wond, bloed en water en bloed, komt er voort. En dat stroomt uit zijn lichaam. En dat betekent dat uit Jezus Christus dus een volk voortkomt. Nu en ook straks in de toekomst, ja.
Die verspieders die waren in het land geweest en na die tijd wilden de mensen het
trouwens weer
overnemen, zonder Mozes.
Ja, dat is hem, ja. Ja, dat liep dus ook aardig mis. Ja, dat is een aardig beeld, ja. Ja, een aardig beeld. Dus het land veroveren zonder de Heer, zonder de tijd van de Heer, dat zal dus niet gelukken.
Je ziet dus dat God
niet
van
Israël 80
keer terug heeft gebracht.
Absoluut niet, nee.
Maar in Ezekiel staat God dat dode benen van de zaamvoest, maar dan was er geen leven hebben.
Ja, geen geest. Ja.
Was
dus het is zo'n dood lichaam dus.
Ja, maar het zaamvoest was het toch eerst even wat dat van God
gebeurt. Nee, dat staat er ook niet. Nee, er staat dat er geen geest in zit. Dus die samenvoeging zonder geest. En God doet een samenvoeging met geest. Dus het is niet de samenvoeging die van God komt, maar God voorspelt wel dat het gaat gebeuren. Zo. Dat het zo gaat gebeuren. Het wil niet zeggen van dat hij bij zichzelf neemt, weet ik nog even met het land in, had ik toch helemaal niet verwacht. Hij weet dat heel goed. Alleen het is niet. En dat is de grote fout die dus veel Israël-liefhebbers met permissie, want ze zullen het best oprecht bedoelen, daar gaat het niet om. Maar die dus fout zitten met de gedachte, omdat dit niet het beloofde is wat God bedoelt. Anders hadden ze ook die vrede wel. Als God het is die hun dus recht, dan zorgt hij wel dat die vijanden eruit verdwijnen. En moet je kijken wat er gebeurt. Het is precies het tegendeel.
Dat is God heeft het voorspeld, maar het is niet hem gebeurd.
Nee.
Dus dode benen die bij elkaar.
Nee, maar er staat toch niet dat de geest in hen is? Dat moet nog komen.
Oké, ik dacht misschien toch. Het gaat eerst zoals de dode lichamen stonden. En vervolgens giet hij zijn geest uit in het dode lichaam. En dan komen ze het leven.
Nee, het is een dood lichaam. En waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Met andere woorden, de volken rondom. Die verzamelen zich straks in Israël.
Maar het staat uit. Dus,
ja, maar er staat niet dat God dat doet.
Maar
ze, dan, in 37.
Dan is de geest in die dode binnen, waardoor ze het leven komen.
Ja, dat is later.
Hier toch ook niet blijven, de Joden.
Wat zeg je?
Na de oorlog konden ze ook niet in Europa blijven, toch?
De eerste profetie was dat de geest.
Waar zouden ze dan anders zijn?
Ja, nou, dat is. Jawel, dat is natuurlijk zo. Maar nou ja, goed, kijk, er zijn ook heel veel Joden. En het is bijvoorbeeld een enclave in Antwerpen die zeggen: wij moeten helemaal niet naar het land toe. Want de Messias moet ons vanuit de vreemde moet hij ons naar het land leiden. Dus die gaan er niet naartoe.
Maar zijn die orthodoxen ook in Jeruzalem?
Ja, die orthodoxen zijn er wel, maar die zitten er wel. Dus dat zijn de jongens die straks hard moeten lopen. En dan kunnen ze beter een korte broek aan doen, denk ik, dan al deze lange dingen, want dat schiet niet op. Maar goed, dat.
Ze kunnen wel hard lopen, hoor, met die lange.
Wat zeg?
Ik heb ze hard zien lopen met die lange dingen aan.
Ja. Dat is op een sabbat, dan moet ze heel snel ergens binnen zijn, want anders is het mis. Ja,
hij was
er
ook al in huis op te vermoeden.
Ja.
Opschotten,
ja. Idee, ja, precies. Goed. Ik stel voor dat we, voordat we verder keuvelen, eerst de heer danken. Hemelse Vader, wanneer we over deze dingen praten, wanneer we er uw woord erover opslaan, dan kunnen we niet anders dan eigenlijk vol bewondering en verbazing ons ook afvragen hoe dingen allemaal gaan gebeuren. En meer nog, dat u ons de gelegenheid geeft om daar een klein beetje een kijk in te krijgen. U zegt zelf ergens dat u dingen die verborgen zijn aan uw knechten openbaart. En de bedoeling is dat wij natuurlijk ook inzicht krijgen in hoe uw plannen, hoe uw bedoelingen zijn. Al moet het niet tot gevolg hebben dat we ons kunnen laten afleiden door wat er in de toekomst gebeurt en onszelf in de positie naar u toe vergeten. Want ook nu is het dat het een verdrukking kan zijn in ons bestaan, opdat uw leven zich meer en sterker in ons bestaan tot uitdrukking kan brengen. Dat ook mensen die lief zijn soms helemaal niet overtuigd zijn van het leven van u, maar liever hun eigen weg gaan. Wat een stuk pijn kan betekenen, maar aan de andere kant de wetenschap, dat je wel door moet en dat je wel je eigen keuze hebt die je maakt. Ja, we danken u dat u uw woord getrouw bent en dat u de dingen zo hebt doen komen dat ook het boek Openbaring uiteindelijk in de kanon is terechtgekomen als laatste boek. Omdat het natuurlijk zoveel openbaart van uw macht en uw majesteit, maar ook van de tijden die in de toekomst liggen. En die alleen maar verstaan kunnen worden vanuit geloof. Want het zijn dingen die je nog niet kunt zien. En aangezien de mens en zeker ook ons land zeer rationeel is geworden. En het verstand en de bewijzen voor het geloof gaan. Is er ook bij ons heel wat nodig om ook afgebroken te worden. Dan waar in Israël heel veel zaken worden afgebroken. Opdat uiteindelijk de Messias zelf, u Heer, de machthebber wordt. Dan moet er wat ouds worden afgebroken om het nieuwe, om het huis te vernieuwen. Het oude huis moet weg, plat gegooid, opdat op die grond een nieuw huis mag worden gebouwd. Een koninklijk huis, gebaseerd op die ene machthebber, op die ene rots, Jezus Christus. Maar zoals dat voor het volk Israël in de toekomst geldt en heeft gegolden vroeger, zo geldt het voor ons nu ook, voor uw gemeente, maar ook voor ons individueel. Dat ook daar waar er oude vormen van denken liggen of van gebondenheid, u dat wilt wegnemen opdat daarin het huis gebouwd mag worden tot een tempel waar u in woont en waar u in kunt werken, in ons leven, in ons lichaam. Dat is wat u ook wilt. En dus kunnen we ook een voorbeeld nemen aan de plannen die dus in de toekomst gaan gebeuren met het volk Israël en ook met de wereld, dat het in het klein ook eigenlijk een beetje de strijd is die wij op de een of andere manier zullen ontvangen. Opdat ook wij meer en meer zuiver worden naar u toe, meer en meer leren mogen dat de verdrukking en de moeites leiden tot een uitgaan naar u toe, tot het gebed, tot het jezelf overgeven aan u. En steeds meer loskomen vanuit de belangen die er vaak in deze wereld zitten. Heer, u bent het die ons daarin ook onderwijst, die ons dat door de praktijk leert en door uw woord heen. Laat het uw geest mogen zijn, Heer, die in ons hart zijn werk gaat doen en die ook meer en meer dat werk in ons hart gaat doen, opdat we steeds meer één met u worden en straks dan ook ons mogen verheugen op het moment dat u komt om uw kinderen ook inderdaad naar de hemel toe te halen. Dank, Heer, dat u die beloftes gegeven hebt en we vertrouwen op een Heer die zijn beloftes ook nakomt. En we hebben gezien dat ieder die zijn vertrouwen in u stelt, nooit beschaamd zal uitkomen. En in dat vertrouwen leven we ook, hoe dwaas dan ook misschien de wereld. Maar was het niet zo dat u ook zei, dat u het dwaze der wereld uitkiest om de wijzen te beschamen, het zwakke uitkiest om het sterke te beschamen. Opdat u precies andersom als wat de natuurlijke mens, als wat de mens in zijn eigen macht het liefst zou willen, dat u precies andersom werkt. Dat u dat wat zwak is, sterk maakt. En dat wat sterk is, zwak maakt. Dat u het hoge vernedert en het lage verhoogt. U bent een God die dat kan. U bent een God die dat ook allemaal toekomt. En in die God willen we geloven. En in u, Heer, willen wij leven. We danken u voor deze avond. We danken u voor uw woord. Ook voor de heiligheid waarmee dit alles plaatsvindt. En dat we ook in die sfeer mogen denken en mogen opzien naar u. Die een macht heeft die zo ongelooflijk groot is. Dat wij er geen voorstelling van kunnen en ook hoeven te maken. Heere, uw naam alleen zij geheiligd, uw naam alleen zij bekrachtigd en zij geprezen. Amen.
Ach,